Data-driven marketing is al tijden een enorm buzzword. Je komt het tegen onder verschillende namen. Maar hoe je het ook noemt, iedere marketeer weet inmiddels dat data de basis is voor inzicht en het maken van de juiste keuzes. Toch staan we pas aan het begin van de datarevolutie. Een omwenteling die het vak rigoureus op zijn kop zet, oude patronen doorbreekt en nieuwe mogelijkheden opent. Probeerden we tot voor kort via klantarena's, klanttevredenheidstesten en marktonderzoeken de afnemer echt te begrijpen, tegenwoordig legt data-analyse in ene en nullen de ziel van de klant bloot. Geef mij je data en ik zal je vertellen wie je echt bent. Welkom bij Marketing Break, de podcast van SRM en NIMA.
SRM en NIMA presenteren Marketing Break, de leukste marketingpodcast van Nederland. Presentatie door Karel Zwaan.
Vandaag zijn mijn gasten Mirjam van der Heijden, Vice President Marketing Noord en West-Europa van Manpower Group, en Corné Hoogedoorn, directeur marketing Corendon. Mijn naam is Karel Zwaan. Welkom Mirjam, welkom Corné. Mirjam, wanneer was voor jou het moment dat je dacht, data, daar kan ik wat mee?
2 jaar geleden had ik enorm interesse in data science. En toen heb ik een sabbatical genomen en heb ik data science gestudeerd. Bij Microsoft, Microsoft Academy, fulltime. Tussen de nulletjes en de eentjes en de hardcore nerds. Ik was ook een van de oudsten daar. Dat was ook wel eens grappig om weer mee te maken in de collegebanken. En daar, ja, daar kwam eigenlijk wel mijn liefde voor cijfertjes helemaal tot bloei. Omdat ik ook echt kon zien hoe data helpt om betere beslissingen te maken. Meer focus aan te brengen en te prioriseren waar je marketinggeld in stopt.
En hoe lang heb je daar gezeten?
Bijna 6 maanden.
Jeetje.
En allemaal certificaten gehaald. Python en SQL en Power BI en algoritmes bouwen. En echt de hardcore stuff. Niet met de ambitie om data scientist te worden. Ik zou echt heel erg junior data scientist zijn. Maar wel betere gesprekken met data scientists te kunnen voeren. Van wat kan data nou brengen en hoe kunnen we het toepassen?
Dus eigenlijk wat je zegt, je hebt daar geleerd om de juiste vragen te stellen.
Het gaat om de juiste vragen stellen. Dat weet jij als geen ander.
Corné, wat was jouw eureka moment met betrekking tot data?
Nou, mijn eureka moment was ik denk 1 jaar of 4 geleden toen wij onze eerste data science pilot hebben gedaan. Dus niet, ik kon nog niet helemaal meepraten zoals jij, maar we hadden toen een partner aan tafel en die vertelde ons van, geef mij je data en wij gaan voorspellen wat de volgende vakantie van jouw klanten wordt. En toen dachten wij van, dat klinkt wel heel erg tof, maar is het niet too good to be true? Dat was een beetje de grote vraag. En toen hebben we een pilot gedaan en dat duurde een paar maanden, was heel snel. En alle cijfers, alle KPI's van die pilot dik in het groen, groener dan groen. En toen dacht ik wel, oh shit, wij moeten echt nog, er ligt nog zoveel kansen. Hier moeten we heel veel mee gaan doen. En dat zijn we toen gaan uitbreiden eigenlijk. Dus echt 4 jaar hardcore data science, maar wel uitbesteed. Dus ik stel dan nog meer de businessvragen, iets minder dan de nullen en de ene. Maar de allereerste AdWords-campagne heb ik 14, 15 jaar geleden opgezet. En toen had ik al vrij snel door van in data kun je wel heel veel halen voor je marketing. Dus dat zat er al wel in. Maar het Eureka-moment is denk ik 1 jaar of 4 geleden.
Ja, want eigenlijk zijn allebei jullie organisaties heel erg data gedreven. Mirjam, kun je iets aangeven aan de luisteraar waar jullie bij Manpower op dit moment staan met data? Hoe jullie het inzetten, hoe jullie het gebruiken en wat de voordelen zijn?
Manpower Group focust zich natuurlijk op staffing en recruiting. En wat wij doen, we zijn eigenlijk een matchmaker. Dus wij brengen onze klanten met vacatures samen met kandidaten. Dus bijvoorbeeld KLM, die heeft nu als een malle bagagemedewerkers nodig. En dan gaan wij werven. En dan kun je bij voorstellen dat wij heel veel kandidaten binnenkrijgen. Maar we krijgen tegelijkertijd, zeker nu die verschrikkelijke pandemie haar einde begint te bereiken, heel veel vacatures binnen. En hoe zorg je dat die kandidaten en die vacatures zo goed mogelijk op elkaar aangesloten worden?
Nou, zat daar vroeger een intercedent tussen, hè, met een kaartenbak en dan stond er een kaart en die werd keurig ingevuld en die had ook een vacaturebak en die probeerde dat te matchen. Maar hoe match je nou die twee dingen? Want ik kan me voorstellen, als je niet het goede invult, dan wordt het nooit wat met die data matching.
Nou, kijk, en daar komt de data bij van pas. Dus zo'n recruiter, die heeft heel veel ervaring. Dus die vertrouwt heel vaak op gut feeling en ervaring. Maar alle vacatures, die zijn bijna niet te vervullen. Dus onze belangrijkste KPI is fill rate. Zoveel mogelijk vacatures zien te vervullen. En hoe ga je dat nou doen? Nou, is de menselijke aard natuurlijk zo dat we vaak graag het doen wat het meest makkelijk is.
Mm-hmm.
Maar dat wil niet zeggen dat het ook het meest profitable is. En hier komt de data van pas om meer focus aan te brengen. Van nou, welke profielen zijn nou heel belangrijk voor ons? Waar zijn wij goed in? Welke kandidaten moeten we juist misschien meer tijd geven om een interview mee te hebben? Of welke kandidaten kun je misschien zelfs automatiseren?
Ja.
En dat kan allemaal met data.
En kun je daar eens een heel concreet voorbeeld van geven? Of misschien wel iets waar jullie mee gestopt zijn? Ik zeg van ja, dat moet je helemaal niet willen. Er zit te veel tijd in.
CV's screenen. Vroeger deed iedere recruiter dat echt handmatig. Nou kun je je voorstellen dat als er op één vacature 800 sollicitanten solliciteren. Ga je dat doen?
Ja, niet te doen. Ja.
Nou, en daar komt data natuurlijk bij kijken. En daar zit ook het gevaar van data. En we kennen natuurlijk allemaal de bias van algoritmes. En daar zit de menselijke touch natuurlijk nog steeds in. Maar het helpt wel te filteren. En uiteindelijk zit dus de waarde van data niet zozeer in de data zelf, maar de acties die we daarop maken. Het helpt gewoon echt betere beslissingen te maken.
Maar die menselijke maat die erachter zit, zeg maar, hoor ik jou ook zeggen, is toch nog steeds wel heel erg belangrijk.
Nee, het zou echt heel erg zijn als ik dat niet zou zeggen. Onze core value is human-centric. Dus de recruiter is nog steeds de spil in het web. Alleen, wij zorgen dat de recruiter efficiënter kan werken op basis van data. In plaats van dat hij ongeveer verdrinkt in het aantal vacatures en kandidaten.
Ja.
Dus de recruiter hoeft niet meer 800 cv's door. Maar die krijgt misschien een selectie van nou, deze cv's hebben de grootste kans op een match. Kijk daarnaar.
Precies. Ja. En hij weet ook beter op basis van de data welke vacatures bijvoorbeeld moeilijker zijn te vervullen. Voor de ene vacature moet je soms wel 18 kandidaten spreken om te vervullen, terwijl voor de andere niet. Nou, gaan er maar eens aanstaan ook in je planning.
Levert dat dan ook nog bijvoorbeeld iets op richting je pricing? Dat als ik met een moeilijke vacature kom, dat jij zegt van ja, wacht eens even vriend. Dat kost ons heel veel moeite. Dus dat is duurder, dat is meer marge.
Dat is je B2B kant. Ja. Dat je met je klanten beter gesprek kan aangaan. En ook beter inzichtelijk kan maken wat het kost om bepaalde vacature te vervullen. En dat heet dynamic pricing. Dat je daar dus betere beslissingen op kan maken. En betere gesprek kan hebben met je klanten.
Ja, mooi. Jullie zitten natuurlijk een beetje aan de andere kant als matchmaker.
Zeker. Zeker.
Jullie koppelen mensen aan de mooie dingen van het leven, ja, vakantie.
Ja, gelukkig wel weer.
Dat doen jullie ook steeds meer data gedreven,
klopt,
begrijp ik.
Klopt. Ja, wat ik zei, we zijn 4 jaar geleden gestart met een pilot waarin een externe club tegen ons zei, geef ons je data en wij gaan voorspellen wat de volgende vakantie van je klant wordt. En dat klonk als een droom voor ons. Maar daar zijn we inderdaad nu 4 jaar mee bezig. En dat werkt eigenlijk heel erg goed. Op basis van allerlei data. En gelukkig durf ik wel te zeggen heel veel first party data. Want er zit natuurlijk de discussie tussen first en third party data. Ja, kunnen wij nu heel goed voorspellen wat een volgende vakantie wordt van onze klanten. En dat maakt bijvoorbeeld dat onze kosten, marketing investering per boeking lager is. Klanttevredenheid beter, omdat je minder spamt met irrelevant aanbod en dergelijke. En je moet je voorstellen, wij hebben normaal gesproken zo'n 3000 accommodaties in ons portfolio. Dan heb je 365 vertrekdagen, dan heb je allerlei vertrekluchthavens, verschillende duur van vakanties. Of je een week of 2 weken gaat, of je all-inclusive gaat, of een appartementje. Nou ja, er zijn miljoenen combinaties te bedenken. En het is ook gewoon voor heel veel consumenten een hele grote aankoop. Een hele belangrijke beslissing in het jaar. Vaak toch ook wel een van de hoogtepunten van het jaar. Er wordt veel over gesproken, veel over nagedacht. Ja, dan is het heel prettig dat wij de middelen hebben om zo'n klant te begeleiden in het maken van die keuzes. Omdat ja, je ook wel keuzestress kan ervaren met 3000 accommodaties in je portfolio. En dat werkt heel erg goed. Ja.
Hey, en dat is op abstract niveau, begrijp ik dat.
Ja.
Maar neem ons eens heel concreet mee naar hoe voorspel je dan of ik volgend jaar naar Egypte ga of naar Griekenland?
Nou, dat kan. We doen eigenlijk een aantal dingen. We kijken naar jouw websitegedrag. Dus ik ga er even vanuit dat je op een gegeven moment een keer op onze website komt. Dan zien we dat je bepaald gedrag vertoont op de website. En dat matchen wij met bezoekers die vergelijkbaar gedrag vertonen en al een keer een boeking hebben gedaan. Of op hetzelfde moment, of vorig jaar rond dezelfde periode, et cetera, et cetera. Nou, daar komen variabelen of eerste keuzes uit eigenlijk. Dan gaan we kijken naar wat weten we nog meer van jou. Heb je een profiel bij ons op de website of niet? Als we dat hebben, dan heb je echt wel hardcore data. Weten we echt of je een man bent, leeftijd, et cetera. Dan kunnen we dat nog beter matchen met zeg maar lookalikes uit onze database. Als we dat niet hebben, dan blijft het iets abstracter. En dat betekent, en daarnaast leggen we bijvoorbeeld ook fysieke productdata ernaast. Dus kijk jij naar 5 sterren all-inclusive resorts met 15 glijbanen, of kijk je naar appartementen 3 sterren op een pittoreske plek in Griekenland. Dat zijn allemaal fysieke informatie die we gebruiken. Dan kijken we ook nog eens van, oké, maar dat is leuk dat je naar een accommodatie hebt gekeken, maar klanten met jouw profiel, vergelijkbaar profiel, hebben naar verhouding wat meer klachten gehad over een bepaalde accommodatie, of zijn juist heel erg tevreden over een bepaalde accommodatie. Daar hebben we een weging aan. En al die informatie brengen we samen tot je voorspelling. Dat is leuk, want maar een voorspelling op zichzelf doet nog steeds niks. Want dan weet ik dat als marketeer, maar het gaat er, precies wat jij ook zegt, om wat kun je ermee. En dat gaan we dan, die voorspelling gebruiken wij in onze marketingcommunicatie uitingen. Dat is een aantal kanalen die liggen vrij voor de hand. Dat is onze website. We hebben een aantal plekken op de website die we overroelen met de voorspelling voor de volgende vakantie. Onze nieuwsbrief. We passen onze search-strategie erop aan. Biedstrategieën wel niet. Gaan we wel of niet mee in de veilingen op een bepaald ID. We kunnen posten sturen. We kunnen ons contactcentrum-medewerker diezelfde voorspelling laten zien. Dus als jij ons belt, wij herkennen jouw telefoonnummer, dan kan een contactcentrummedewerker een pop-up krijgen en zeggen, oké, deze persoon heeft deze voorspellingen in het profiel. Dus die kun je ook weer helpen. Dus er zijn eigenlijk allerlei contactmomenten in het aankoopproces die je met ons kan hebben, die we gebruiken om die voorspellingen eigenlijk over de bühne te krijgen bij de consument, om te zeggen, nou, denk hier eens aan.
En werkt het dan eigenlijk net zoals bij Manpower aan de B2B kant? Werkt dat dan ook voor jullie zo dat je denkt van, hey, we zien dat er heel veel mensen naar Egypte willen, dus daar moeten we meer aanbod? Of?
Daar werkt dat nog niet zo. Want wij kopen toch veelal relatief ver vooruit onze grotere accommodaties in. Maar met een keuzeaanbod van 3000 is er eigenlijk altijd wel iets wat past. Maar het is nog niet zo dat we die data gebruiken om ons inkoopbeleid aan te passen. Hoeft ook niet per se, omdat als je kijkt naar de vakanties die wij aanbieden, dat zijn pakketreizen naar de zon, dan zie je eigenlijk in de afgelopen 10 jaar plus redelijk stabiel gedrag. Mensen willen toch vooral naar de zon, zonzekerheid, goede accommodatie, animatie, wel niet, dat soort zaken. Dat is niet heel erg extreem veranderd. Je ziet door COVID dat het een beetje aan het schuiven is. Nou, wat kleinschaliger. Maar tegelijkertijd zie je ook dat, nou, we zitten nu in een periode dat we weer wat meer op reis kunnen, en dat het ook grootschalig weer kan, dat het eigenlijk ook vrij snel weer wordt geaccepteerd. En mensen zeggen, ja, maar dat vind ik toch wel gewoon heel prettig. Dus we gebruiken die data niet direct voor onze inkoopstrategie.
Hey, nou hebben jullie een redelijk trouwe fanbase eigenlijk. Ja. Ik denk dat mensen, als je eenmaal met een Corendon gaat, dan is dat vaak je eerste plek waar je weer gaat oriënteren op een nieuwe vakantie. Overigens, hoeveel van die mensen geloven nog steeds dat er echt een Cor en een echte Don is?
Nou, ik ken niet het getal, maar het
echt jammer. Ja, ging om data.
Ja, nou, maar wat wel leuk is als ik zelf bij afspraken kom met andere organisaties, dan staat er regelmatig bij, als ik zo'n ergens maar even moet tekenen of zo, Cor en Don als 3 losse woorden. Ja. Maar we doen onderzoek naar de bekendheid van Cor en Don, maar ook van Cor en Don specifiek, want we zijn elk jaar dat wel aan het review van wat gaan we daarmee door. En je ziet dat de spontane herkenning van Cor en Don en Cor en Don is fors hoger dan bijvoorbeeld de Jumbo-familie, wat toch een grote karakter is, zeg maar, in de marketingmedia. Het zit denk ik heel sterk in de naam, hè, Cor en Don. En Cor en Don is gewoon exact hetzelfde uiteindelijk als je het aan elkaar schrijft. Maar dat maakt wel dat heel veel mensen denken dat Cor en Don onze eigenlijke bedrijfsnaam is.
En dat ze ook de eigenaar zijn.
En dat zeker, ja. Ja, zeker. Dat ze ook de eigenaar zijn of de oprichter. Of dat ze echt een actieve rol hebben. Maar veel verder dan onze commercials en andere marketinguitingen. Dan komen ze niet. En ze gaan natuurlijk met onze prijs.
Maar zo'n commercial die jullie hebben gemaakt van kind, nou niet kindloze vakanties, maar ja, in ieder geval, hè, dan krijgt iemand een bal op zijn hoofd en dan krijgt hij geen vinkje, geloof ik. Zoiets is die commercial in elkaar. Ja. Is dat dan ook gebaseerd op data dat je denkt dat daar wordt veel op gezocht?
Nou, wat we toen zagen is dat we, toen dat was de introductie van de Only Adult vakanties. Dat we ook wel zien en hoorden van mensen dat ze zeiden, ja, het is leuk dat ik op vakantie ga, maar ik heb geen kinderen, dus ik wil graag in een accommodatie waarin ik ook geen kinderen om me heen heb, omdat dat toch een bepaalde dynamiek geeft die ze misschien niet zochten. Dus overigens niet per se gebaseerd op data, maar wel vanuit klantenperspectief. En toen dacht ik, nou, dan gaan we dat op een ludieke manier bekendmaken. En dat is overigens voor mijn tijd. Maar wat ik ervan van gehoord heb, is dat daar best wat media-aandacht over is geweest. Toen we die commercial hebben geïntroduceerd. En dat daar ook een speciale excuuscommercial is gemaakt toen. Om te zeggen, nou, zo hadden we het niet helemaal bedoeld. Want uiteindelijk werd er iets gezegd over die ettertjes of zo. En nou, daar kregen we klachten over. Dat kan ik me op zich indenken. Maar dat maakt ook wel een propositie heel erg duidelijk. Wel op klant informatie, maar niet hele harde data zoals we dat nu doen bij het voorspellen van vakanties.
Ja, en hoe zit dat als je naar Manpower kijkt? Hè? Dus aan de kandidatenkant, ik snap de match, dat je kijkt van goh, dit is wat er gevraagd wordt en dit is wat jij in de aanbieding hebt. Zetten jullie bijvoorbeeld ook in om kandidaten die je langer wil binden ontwikkeltrajecten te bieden bijvoorbeeld?
Ja, zoals niet heel veel mensen weten is Manpower eigenlijk maar één label van onze hele groep. Dus het moedermerk is Manpower Group. En dan Manpower richt zich vooral op staffing recruitment. Dan hebben we Experis, dat richt zich echt op IT professionals. En we hebben Talent Solutions. En Talent Solutions gaat vooral over het upskillen en reskillen van mensen. En daar bieden we allerlei proposities voor. En gaan we juist met de B2B klanten in gesprek hoe we herintegratietrajecten kunnen invullen. Maar ook hoe we voor grote klanten het hele sourcing traject kunnen invullen. En ja, dus dat soort proposities leveren we ook.
Ja, en als je daar nou naar kijkt, vandaag hebben we het over data gedreven werken. Zijn daar dan dingen in waarvan je zegt van nou, daar ben ik echt heel erg trots op wat we door die manier van werken hebben kunnen bereiken, wat we anders niet hadden kunnen bereiken?
In Amerika doen we op dit moment echt baanbrekend werk daarop. Dat heet predictive performance. Het is natuurlijk heel moeilijk om te voorspellen of iemand nou wel of niet gaat klikken als je mensen aanneemt. En sterker nog, data levert zelfs al uit dat vaak 60% van de plaatsingen eigenlijk helemaal geen goede match is. Dus hoe kun je dat nou voorkomen? Dat is zowel door naar de hard skills te kijken als naar de soft skills. Voor de hard skills kan je natuurlijk veel meer gaan testen. En gewoon kijken of een SEO-specialist daadwerkelijk al iets begrijpt van Google Analytics en AdWords. Dat kun je gewoon testen. De soft skills, daar ontwikkelen we ook allerlei testen voor. En dat bieden wij als propositie aan voor klanten. Zodat uiteindelijk dat hele sourcing traject beter wordt. En dus uiteindelijk ook we kunnen voorspellen of iemand een goede plaatsing zal zijn of niet. Dus daar doen we hele predictive performance heet dat.
Dat is echt heel tof.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat het voor de kandidaat heel interessant is. Van ja, we zien dat dit een grote kans van slagen heeft, deze match. Dus ja, op basis van data, ik zou dit aanbod wel aannemen, zeg maar, zoiets.
Uiteindelijk is het hele recruitmentproces natuurlijk een super onzeker traject.
Ja.
Nou, we weten allemaal wel eens dat we gesolliciteerd hebben. Nou, je gaat met de billen bloot. Ja. Van, joh, ga ik deze baan krijgen? Maar van beide kanten is het natuurlijk belangrijk om die match zo goed mogelijk te maken. Jij wil een leuke baan hebben, maar jij moet er ook toe gewoon uiteindelijk een goede kracht zijn die de opdrachtgever wil. En hoe beter je dat kan matchen, met heel veel AI tegenwoordig ook, hoe beter die match is. Ik was 2 weken geleden in de Viva Tech in Parijs. En dat is het grootste start-up event in Europa. Nou, het was echt fantastisch om te zien hoeveel er ontwikkelingen zijn binnen de staffing en recruitment. Vooral op AI en automation. Om uiteindelijk dat hele recruitmentproces gewoon beter in te richten. Want je wil uiteindelijk goede plaatsingen zien te realiseren. Ja. En data en technologie maken echt het verschil daarin.
Ja, mooi. Nou kan ik me voorstellen dat er sommige luisteraars zijn die denken van ja, jullie zijn heel ver. En tjonge jonge, wat kunnen zij een hoop. Maar als je nou eens teruggaat naar het begin. Waar zou je beginnen als je een middelgroot bedrijf bent en ja, je hebt wel je Google Analytics en je denkt van ja, datagedreven werken, leuk is dat. Heb je een tip, Mirjam, voor mensen om te denken van nou, begin, doe in ieder geval dit?
Nou, we zijn nog helemaal niet ver. Volgens mij staan we nog steeds in de kinderschoenen met de hele dataontwikkeling. Mijn tip is, denk niet dat je alles moet weten om te kunnen starten.
Ja, sluit ik me helemaal bij aan.
Begin gewoon maar eens. En alleen al het beginnen is ongeveer al de helft van het werk. En zorg dat je hele goede mensen om je heen verzamelt. Eigenlijk vaak slimmer dan jijzelf. Dus probeer daar ook overheen te stappen om je over je eigen angst van... joh, dit ene vakgebied, ja, daar ben ik eigenlijk misschien niet een kanjer in. Maar ik ga wel een kanjer aan me verbinden om ervoor te zorgen... dat een heel sterk team van specialisten creëren. En ga testen. Ga proberen. En als het niet goed gaat, leer ervan. En als het wel goed gaat... schaalgrootte creëren, zorg dat je het groter kan maken en er meer budget achter kan gaan zetten. Dan zul je ook zien dat je mensen meekrijgt. Dus de testen die ik met mijn marketingteams in verschillende landen uitvoer, zodra die succesvol zijn, nou, dan heeft iedereen de oren naar. Dan opeens is het extra geld om daarin te investeren en dan gaan we schalen. Dus wees niet bang om te beginnen.
Dus het is een beetje fail till you succeed. Dat is toch de basistip.
Ja, fail fast en fix faster.
Ja, mooi. Hoe zit het bij jullie?
Ja, ik sluit me er helemaal bij aan, want het is wel mooi. We zitten in een totaal andere sector, maar ik ben het helemaal met je eens. Dus klein, maak het klein, ga gewoon beginnen. Als je een idee hebt, waar je denkt, nou, daar zou ik wel wat mee kunnen verzamelen. Een aantal slimmere mensen dan jijzelf om je heen. En dat hoeft niet... desnoods ga je praten met een externe club of iets dat je zegt van... hey, ik heb een idee, wat kunnen we? Kunnen we er iets mee? Gewoon een paar keer praten en dus nadenken en dan gewoon doen. En ga niet... maar dan moeten we ook dit of dan moeten we ook dat of dan moeten we ook dit koppelen. Wat ik net vertelde, wij hebben ondertussen heel veel marketingkanalen aangesloten, maar wij zijn gewoon gestart met 3 handmatige e-mails. Hè? Gewoon zelf, gewoon uit de data ruw. Er is een lijstje gekomen met e-mailadressen, met voorspellingen. Hebben ze bijna handmatig in onze ESP zitten kloppen, in e-mailsysteem, eruit gestuurd. Toen gingen die KPI's dik in het groen en toen dachten we... oh shit, dit is tof. We gaan hier echt iets mee doen. We gaan dit echt opschalen. Maar dat heeft geen tonnen of miljoenen gekost, die pilot. Dat was echt een aantal weken en een relatief kleine investering.
Gewoon beginnen dus.
Gewoon exact, gewoon beginnen.
Nadeel van data wordt wel eens gezegd. En ik kan me voorstellen dat andere aanbieders van vakanties... dat die precies hetzelfde gaan doen. Ben je niet op een gegeven moment, hè, als iedereen naar hetzelfde algoritme zit te staren en iedereen gebruikt hetzelfde, dat er een bepaalde eenvormigheid in die markt ontstaat en dat ik met mijn Egypte-reis, waar ik toch maar weer op terugkom, iedere keer van alle aanbieders weer krijg van hey, je wil graag naar Egypte en iedereen, en dus er is geen onderscheid. Dus uiteindelijk gaat het ten koste van je onderscheidend vermogen. Hoe kijk je daarnaar?
Nou, ik zie dat risico zeker en ik denk dat in onze sector... nog niet zo heel sterk is. Omdat ik vind dat onze volwassenheid op data echt nog niet is waar het zou moeten zijn. Maar ik denk wel dat je het ziet in andere platformen. En ik vind Facebook bijvoorbeeld een platform die daar best wel typerend in is. Je komt op een gegeven moment in je eigen bubbel. En wat ik op Facebook zie of op Instagram is niet wat iemand anders, wat jullie waarschijnlijk zullen zien. En dat risico bestaat natuurlijk wel als je alles op basis van data doet. Maar tegelijkertijd denk ik niet dat op hele korte termijn, en dan praat ik over de komende paar jaar, al dusdanig gaat spelen in bijvoorbeeld de reissector.
En hoe angstig, misschien ben je wel helemaal niet angstig, maar hoe kijk jij naar alle voice assistants die misschien over 5 jaar bij iedereen in de huiskamer staan? En in plaats van dat ik zelf bij Cor en bij Don ga kijken waar ik naartoe wil, zeg ik Alexa, boek een vakantie.
Boek een vakantie. Nou, ik ben er niet huiverig voor. Ik ben wel heel erg geïnteresseerd in. En ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb zelf een aantal van die apparaten in huis. En ik heb kleine kinderen en die weten niet beter, zeg maar. Dus die praten, hey Google, zet de tv aan en dat soort achtige uitspraken. En dat werkt voor hun echt prima. Maar heel veel verder dan functioneel, dat soort zaken, komt het bij ons in ieder geval nog niet. En ik kan me voorstellen dat je een wat meer commodity-achtige producten die je vaak koopt, waarvan tandpasta of zo, waar je altijd dezelfde tandpasta hebt. En je zegt, nou, zet het maar in mijn winkelmandje bij de Jumbo of de Albert Heijn of wat dan ook. Maar een vakantie is toch wel ietsje anders. En als je zegt, want je kunt volgens mij bij KLM of Transavia gewoon tickets boeken via zo'n voice systeem. Ja, we zien ook toch wel dat prijs een hele belangrijke factor is. En dan ben je toch wel overgeleverd aan de actuele prijs. En daar heb je dan als consument minder invloed op. Of dus de invloed in de zin minder controle op van heb ik een goede deal. Dus ik ben daar niet zo heel bang voor. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ik had eerlijk gezegd verwacht een aantal jaar geleden dat we nu verder zouden zijn dan waar we nu staan. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
Ja, hoe zit het voor jou, Mirjam? Hoe kijk jij daarnaar?
Het bouwen van een sterk merk zal altijd belangrijk blijven. Uiteindelijk moet je wel vertrouwen in een bepaald merk hebben. Als je gaat solliciteren, wil je wel zeker weten dat de recruiter echt zijn best gaat doen om voor jou een baan te vinden. Dus dat menselijke aspect en met name de emotie die komt bij het bouwen van een sterk merk, is belangrijker dan ooit. En daar komt ook creatie om de hoek kijken. Het feit dat iedereen lacht om Cor en Don is natuurlijk een hele belangrijke onderscheidende propositie van het merk. Nou, Manpower Group moet in Nederland al een beetje aan de weg timmeren. En dat zie je dan ook heel sterk in Nederland. Van joh, daar moeten we echt aandacht vestigen op het bouwen en versterken van dat merk. Terwijl als je in Frankrijk kijkt, everybody loves Manpower.
Ja.
Dus dat heeft ook te maken met je concurrenten. Randstad is sterk in Nederland. Dus de thuismarkt voor Randstad. Dus die dynamiek zal er altijd blijven. Hoe je uiteindelijk de kracht van creatie samenbrengt met de sterkte van data. En dat zorgt voor toch een beter en vertrouwd merk.
Ja, en ik kan me zeker voorstellen in de recruitment. Dat is echt mensenbusiness. Het gaat echt over de mens. Over het werk. Dat is een groot deel van de tijd. Dat is... Ja, dat ga je toch niet aan een Google Home overlaten, denk ik eerlijk gezegd.
Google, doe mij een baan.
Ja. Nou, die is er dus wel. Dat is Google for Jobs. En daar was een discussie over dat een hele grote concurrent van ons is. En nou ben ik daar inderdaad wel mee eens dat disruptie vaak van buiten de categorieën, van buiten de industrie zelf komt. Alleen vertrouw jij Google dat ze echt daadwerkelijk jouw droombaan vinden? Want je hebt niet een echte relatie met Google. Dat heb je wel met die recruiter, waar je een één-op-één relatie mee bouwt. Vandaar dat automatisering ook belangrijk is. Omdat juist op die momenten in die journey waar dat recruiter echt het verschil kan maken, we willen dat hij daar ook de maximale tijd aan kan, of zij, aan kan besteden. Dus dat menselijke, dat blijft altijd bestaan.
Ja, en misschien dat ook, hè, wat misschien wel geldt, wat jullie allebei zeggen, is dat er straks commoditybanen zijn. Een bijbaantje. Ik wil even ergens vakken vullen. Ik niet per se, maar iemand. Of dat je echt een baan, dat je echt van baan wil veranderen. En misschien dat wel, hè, dat je daar toch je kandidaat meer nabij moet zijn.
Dat is wederom een andere concurrent. Ja. Bijvoorbeeld Ubaan, dat is de gig economy. Die echt helemaal inspeelt op inderdaad, ik wil even snel wat bijverdienen of daarnaast. Dat is in principe niet een industrie waar wij ons echt op focussen. Wij zitten echt op die persoonlijke relatie die je hebt met die recruiter. Zowel echt in staffing als voor meer IT professionals. Ja. En uiteindelijk natuurlijk ook met die klanten. Vergeet vooral die B2B-kant niet.
Ja. En Cornelia, als je kijkt waar we naartoe gaan. Heb je al een idee? Waar droom je van? Wat zijn je next steps?
Nou, ik weet wel waar ik van droom. En dat is dat we die klantreis... Kijk, het grote voordeel dat wij hebben is dat wij echt een fysieke klantreis hebben. Je boekt bij ons een vakantie en gaat daarna ook nog eens daadwerkelijk op reis. En waar ik echt van droom is dat we die data en die voorspellingen ook nog tijdens die fysieke klantreis nog veel beter kunnen gebruiken. En daar liggen nog echt heel veel kansen. En hoe ziet het er dan uit als je bij ons aan boord stapt van een van onze vliegtuigen? Dan zit je, om het even oneerbiedig te zeggen, een aantal uur opgesloten te wachten totdat je op je bestemming bent. Dat is een heel mooi moment om een hele mooie klantbeleving te doen. En als we dat dan ook nog eens op basis van data kunnen doen en echt weten van die persoon is jarig of die persoon heeft een goede ervaring of misschien een minder goede ervaring met ons. En onze cabin crew die is echt hospitality puur sang. Die zijn helemaal gefocust op een goede beleving tijdens de vlucht. Nou, als we dat dan kunnen voeden met data, dan ontstaat daar goud. Dat kan niet anders. Dan zit je met wat uitdagingen dat je bijvoorbeeld geen wifi-verbinding hebt in de lucht of niet overal. En dat soort dingen, dat kost heel veel geld. Dus het zijn wel technische uitdagingen. Maar dat is de droom. En daar waren we mee aan de slag. En toen kwam een pandemie op ons pad. Die het een en ander in de pauzestand heeft gezet. Maar daar gaan we gewoon weer mee verder.
Maar zoals je er nu over praat, is het echt iets wat jij gewoon voor 2022 verwacht dat jullie daar stappen in gaan zetten?
Zeker. Ja, ik hoop zelfs de eerste stappen nog dit jaar. En anders zeker volgend jaar. Ja.
Nou, mooi. Mirjam, hoe zit het voor jou? Wat is jouw droom als het gaat om data gedreven werken? Wat zijn jullie next steps?
Ja, gevoelsmatig ben ik pas net begonnen, dus kan ik nog een heel eind vooruit. Maar recruitment en staffing gaat natuurlijk wel echt over dat matchmaking. Dus bijna al op het niveau van een dating site. Hè, dat je gewoon wil zorgen dat er goede matches gemaakt worden. En ik denk dat data helpt betere matches te maken. Waar wij uiteindelijk gewoon met onze recruiters ook een beter gevoel bij krijgen. Mensen echt een leuke baan hebben. Want dat is wel wat de pandemie ons geleerd heeft. Hoe belangrijk zo'n baan voor je is.
Ja.
Niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar vooral ook omdat het heel veel zegt over je eigen waarde en een goed gevoel hebben bij je werkgever.
Dan zei je dat je 2 weken geleden op die beurs in Parijs was. Zat daarna nog iets in waar je heel hebberig naar hebt gekeken?
Ja, we hebben wel wat leuke startups gezien.
Ja? Ja. Kun je daar in een hele algemene zin iets over zeggen?
Nou, ga naar VivaTech, ga kijken welke sprekers er allemaal waren. En ook heel veel AI en automation startups in het gebied van recruitment en staffing. Om uiteindelijk die hele journey nog efficiënter te maken en een betere match op te leveren.
Nou wilde ik afsluiten met de vraag van, goh, heb je nog een lees, kijk of luister tip? Nou, die van jou is duidelijk, hè? Kijk naar VivaTech. Ja, en word gelukkig, zou ik wel zeggen.
Ja, en grote sprekers waren er. Hè? Mark Zuckerberg, Tim Cook, Macron. Prachtig om te zien hoe die Fransen zo in 5 jaar tijd zo'n groot event hebben opgezet met zulke grote sprekers. Ik vond het heel inspirerend. En het was natuurlijk fantastisch om ook weer eens op een congres te zijn met 5000 man. En gewoon fysiek mensen te kunnen ontmoeten.
Ja, allemaal kijken dus.
Zeker, zou ik zeker aanraden.
Cornelis, diezelfde vraag toch ook aan jou. Als je nou tegen mensen zou, ja, wat moet ik nou nog kijken, luisteren, lezen?
Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zelf niet heel veel boeken lees of luister. Ik probeer vooral heel veel te praten met vakgenoten uit een andere sector. En ik ben ook heel blij met dit gesprek. Want ik denk, oh ja, dat heb ik al wel weer een aantal dingen die ik meeneem. Dus ik zou eigenlijk meer zeggen, ga dat opzoeken. Ga op zoek naar, kijk even buiten je sector. Dan kun je vaak heel vrij praten over dingen waar je echt mee bezig bent, zonder dat je bang hoeft te zijn dat je informatie aan je concurrent geeft. En daar kun je al heel vaak iets van leren. Ik vind zelf bijvoorbeeld de retailhoek voor ons heel erg interessant. Is ook echt B2C, snel, is echt dagelijks en dergelijke. Heeft niks te maken met reizen meestal, maar kan ik wel heel veel van leren. En dat zou ik zeker iedereen aanraden.
Hartstikke mooi. Nou, het is in ieder geval duidelijk. De tips van de gasten van vandaag is dat begin gewoon. Hè, begin in ieder geval. Dus Corné, Mirjam, dank voor dit gesprek. En iedereen, bedankt voor het luisteren.
Ben je ook geïnspireerd door deze Marketing Break? Luister dan volgende maand weer. En abonneer je dan op onze podcast. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door SRM en Nima.